onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 110e psalm, daarvan de versen 1 en 4. Psalm 110, de versen 1 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken: zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands hebt verbroken en u zijn nek tot een voetbank zij. En het vierde: u heeft de Heere wind nooit berouwd gezworen. Ik heb u mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad, het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Wij lazen nu van de 110e psalm, de versen 1 en 4. gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, te beginnen bij vers 28 tot en met vers 39. We noemden nu Romeinen 8, te beginnen bij vers 28 tot en met vers 39, maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen wij Romeinen 8 vanaf vers 28 tot het einde. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, omdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover.
Zoeken we nu samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, het waren uw discipelen die het u in alle ootmoed hebben gevraagd. Heren, leer ons bidden. En als wij aan de avond van uw dag hier in uw huis samengekomen zijn en ons begeren voor uw aangezicht te stellen, ach, dan past ons diezelfde bede. Wij zijn van onszelf biddeloos, behoefteloos, als u het ons recht laat zien, ten diepste goddeloos. Van ons komt niets wat u ooit zal kunnen behagen, wat uit het adamitische bestaan voortkomt. Dat is alleen maar wat uw toorn en uw gramschap moet oproepen. En daarom, wanneer we ons voor uw aangezicht stellen, verleen ons dan door dat dierbare geloof die toegang te mogen verkrijgen tot de troon van uw genade, om genade te mogen vinden en geholpen te mogen worden ter bekwame tijd. Want Heere, wie we ook zijn, zoals we vanavond hier in uw huis zijn samengekomen, wij moeten, of we dat beleven of niet beleven, maar we moeten allemaal geholpen worden. Er is er niet één vanavond hier in uw huis die op de rechte wijze naar uw woord kan luisteren. Dan zegt uw woord het. En Heere, bewaar er ons voor dat we ons erachter weg zouden schuilen, want het is schuld tegenover u, zo hebt u ons niet geschapen. Maar we zijn horende doof en ziende blind. We hebben overal aandacht voor. Ons hart staat overal voor open. Maar nou juist niet voor u en voor de dingen van uw koninkrijk. Maar Heere, u bent die God die vanuit uw welbehagen het zo geheel anders kunt maken. Dat het inderdaad in ons leven de verklanking mag betekenen. Ik hef, waar moeten we anders heen? Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en wit. En dat u vanuit de hoge hemel, in het aangezicht van hem die aan uw rechterhand is gezeten, ons verleende een toegenegen oor. Heere, mogen we de gemeente, zoals ze in dit avonduur hier in uw huis is samengekomen, u bevelen. De kinderen, de jonge mensen, vaders, moeders, ouderen, ach, niemand van ons uitgezonderd. U weet van een ieder onze precies hoe het erbij en voor staat in het licht van onze strikt persoonlijke verhouding tegenover u. En Heere, laat uw woord vanavond tot zegen zijn voor onze kinderen en jonge mensen. Ach, we leven in een wereld die lokt en trekt en we hebben allemaal datzelfde hart, maar dat u vanavond eens wilde trekken en dat met de koorden van uw eeuwige liefde. Er is nog nooit één mens die daartegen opgewassen is geweest. Uw trekken is immers een krachtdadig en een onwederstandelijk trekken. Waar u trekt, daar zal altijd volgen een u nalopen. Heere, wil jonge harten nemen en die neigen tot de vrezen van uw naam. En als we nog zo jong zijn, ach, breng tot die onberouwelijke keuze om in de eerste plaats voor alle dingen te zoeken naar het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En u zo aan het licht stelde ook in het midden van deze gemeente, dat het zaad u zal dienen. Denk aan de vaders en de moeders en de ouderen in ons midden, aan niemand uitgezonderd. Heren, ach, wil u harten openen vanavond, om op het profetische woord, dat zeer vast is, acht te nemen, als op een licht schijnende in een duistere plaats. We hebben in de week die achter ligt mogen gedenken dat u, o Heere Christus, opgevaren zijt naar de hemel. Ge hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Ge hebt de hemelen, zoals wij die door onze zonde hebben toegesloten, geopend. En er is nu een weg door u zelf, o dierbare middelaar, gebaand, dat nou een wederhorig kroost, die altijd maar zo eigenzinnig zijn als u er maar licht over geeft, dat die toch bij u eeuwig kunnen en zullen wonen. En wat zou het groot zijn als u vanavond de prediking van uw woord wilde gebruiken om in harten van mensen dat verlangen te leggen, om in de eerste plaats met u in een verzoende betrekking te mogen geraken en hem te mogen kennen in wien alleen uw welbehagen is, die voor uw kerk de schoonst is van alle mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Ach, bij u is een volheid, Heere, die nooit te leden gevalt. En wat dat betreft, ach, dan hoeven we toch van u niet karig te denken. Dan bent u het, die vanuit uw volheid, die nooit te leden gevalt, vervulling kunt schenken in al datgene wat bij ons ten eenenmale ontbreekt. En naar uw eigen woord, er zal toch blijdschap zijn voor de engelen Gods, dat is bij uzelf, over één zondaar, al was het er één, maar we kunnen het geen van allen missen, over ene zondaar die zich bekeert. Heer, u weet ook wie degene zijn die uw naam hebben leren vrezen. Ach, wij zien altijd maar naar de buitenkant, maar u ziet naar de binnenkant van het leven. En dan weet u hoe het ook in dat opzicht gesteld kan zijn. Heere, wil u vanavond uw woord zodanig openen en zegenen om te blijken van die gunst van hem die verrezen aan vaders rechterhand in het hart te mogen proeven en smaken. Het is niet zonder reden dat de apostel het heeft uitgeroepen: zoek, en we zijn zo uit de aarde aards, maar zoek de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Heere, laat dan het samen zijn vanavond ook voor uw Sion mogen zijn, tot bemoediging, tot onderwijzing, tot oefening in het allerheiligst geloof, en dat u, o verhoogde van de Vader, uw genadige gunst verlenen wilde, die meer sterk dan alles wat er in de wereld te vinden is. Gedenk ze die hier niet met ons samengekomen zijn, die thuis achterbleven, thuis moesten achterblijven, die meeluisteren bij de kerktelefoon. Heere, wil u ook daar uzelf niet onbetuigd houden? Het zijn hulpmiddelen, maar aan de andere kant, wat is het wonderlijk te moede als ervaren mag worden dat u niet aan tijd, maar ook niet aan plaats gebonden zijt. waar ziekte is, waar zorgen zijn. Ach, u weet dat allemaal veel beter van dit deluwe erven dan dat wij dat weten. Wil u genadig daarin vervulling schenken. Wat ziek is, richt het op. Middelen die worden aangewend, wil u het zegenen. En laat bij alle middelen die er worden aangewend, toch voor alles het hoofd maar geslagen zijn op die grote en die hemelse dokter. Wees met hen die het moeilijk hebben, die alleen staan. Denk aan weduwen, wezen, weduwnaren. Troost harten die schreien tot u vluchten. Mogen we de arbeid in uw koninkrijk u bevelen. Laat het werk van zending en evangelisatie, als ook het werk onder de Joden, de beminden om der vaderen wil, zijn voortgang hebben. Heere, dat is geen liefhebberij van mensen, maar dat is opdracht die u zelf als de koning van uw kerk, uw gemeente gegeven hebt. Heere, laat tot aan de einden der aarde de heerlijkheid van uw naam mogen worden beluisterd. En dat zij die nog steeds een deksel op het aangezicht hebben, dat dat deksel zou worden weggenomen en ze tot de hartelijke erkenning mochten komen van hem die voor zoveel het vlees aangaat uit hen is voortgekomen. Wil u zegenen, Heere, al het werk dat gedaan mag worden ten aanzien van de verspreiding van uw woord, diaconaal bezig zijn in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen. Wat zijn er een noden, ook wereldwijd. En Heere, wat ligt er een taak om te doen wat de hand vindt om te doen. Zegen u, Heere, voorts al het werk dat gedaan mag worden aan gehandicapten, zij verstandelijk, het zij lichamelijk. Geef wat ook zij in deze weg nodig hebben. Laat uw oog open zijn over onze overheid, plaatselijk, provinciaal, landelijk. Sterk ze die ons in de vergaderzalen vertegenwoordigen. Geef hen wijsheid en verstand in alle dingen. Geef op voor alles gebed dat u nog zou willen opstaan en een wederkeren zou willen geven tot u als tot de God van onze vaderen. Mogen we onze koninklijke familie u bevelen, Heere, of we nu koning, koningin dan wel onderdaan zijn, maar daar komt het toch in het persoonlijke leven altijd maar op aan, dat we een God hebben voor het hart en een borg hebben voor onze schuld. En wat zou het groot zijn als u ook ten opzichte van onze koninklijke familie uw naam ook op die wijze zou willen heerlijk maken. Er zou zulk een getuigenis van kunnen uitgaan, ook onder ons volksleven. Zegen het onderwijs dat de kinderen ontvangen op school. De week die we zijn ingegaan, het is ook een week waarbij de examens gaan beginnen. Denk aan die jonge mensen die examen moeten afleggen. Heere, u wilt ook in die dingen gekend zijn. En zegt het zelf, ken mij in al uw wegen. Ik zal uw paden recht maken. Dat u dacht aan uw kerk wereldwijd ook, waar ze vervolgd en verdrukt wordt. Heere, we weten dat er verschrikkelijke dingen gebeuren, maar mogen we aan u als de koning van de kerk vragen, betoon, ook in al die moeitevolle omstandigheden, een God te willen zijn van nabij en dat dwars door alles heen u aan het licht wilde stellen, dat de poorten der el uw gemeente nooit zullen kunnen overweldigen. Denk u aan al uw dienstknechten, ook als ze vanavond uw woord hebben te ontvouwen. Geef hen de zalvende bediening van uw geest, die geeft immers aan uw woord alleen autoriteit. Help de studenten, ook in het voorgaan in de gemeente. Denk aan onze broeder, de emeritus predikant Willem, ook bij het klimmen van zijn dagen nabij en goed zijn. Help hem die vanavond er ook weer voor staat. Hij is ook een mens van gelijke beweging als ieder ander. Heere, wil u de schriften voor hem openen. Geef hem de woorden in de mond en de zaken in het hart. En dat de bediening van hem, die daar wandelt tussen de zeven gouden kandelaren, en die de zeven sterren recht in zijn rechterhand houdt, onder ons openbaar mag komen. En we aan het einde van ons samen zijn konden zeggen dat het goed geweest was om op de avond van uw dag hier rondom de kandelaar van uw woord te zijn samen geweest. Heere, verdienen doen we het niet. En waardig zijn we het ook niet als u als een wandelaar ons zou voorbijgaan, maar wil naar de trouw van uw verbond in hem die eeuwig leeft ons verlenen een toegenegen oor. O Jacobs God, schenk ons dan alleen om Christus wil gehoor. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 99ste psalm, daarvan de versen 4, 5 en 7. Psalm 99, de versen 4, 5 en 7. Roemt nu onze God, knielt op zijn gebod, voor zijn voetbank neer, heilig is de Heere. Op zijn hoge troon, Amrams grote zoon en zijn broeder waren bij zijn priesterscharen. En het vijfde ook was Samuel, op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. En het zevende, gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. En wat er verder volgt, wij noemden nu van de 99ste psalm, daarvan de versen 5, 4, 5 en 7. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze overdenking, waarbij we vanavond met de hulp des Heren wat nader willen stilstaan, kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het 8e hoofdstuk, het 34e vers, het laatste gedeelte daarvan. Romeinen 8, vers 34, het laatste gedeelte. Daar lezen we Gods woord al dus. Die ook voor ons bidt. Gemeente, naar aanleiding van de woorden van onze overdenking willen we met u spreken over de weeskerk die een biddende hoge priester heeft. En dan willen we letten op een drietal gedachten. Op zijn gebedsgrond, op zijn gebedsinhoud en op zijn gebedstroost. Dus, naar aanleiding van de woorden van onze overdenking, willen we met u spreken over de weeskerk die een biddende hoge priester heeft. En dat doet ons dan achtereenvolgens stilstaan bij zijn gebedsgrond, bij zijn gebedsinhoud en zijn gebedstroost. Gemeente, zoals een ieder onzer zeker weten zal, heet deze zondag in het kerkelijk jaar de Weeszondag. Het is de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. En de aanduiding van deze zondag, Weeszondag, kan gemakkelijk tot allerlei misverstanden leiden. Want ja, dat kan een kind begrijpen. Als iemand wees is, dus hij heeft zijn vader en zijn moeder verloren. Hij staat als wees op de wereld. Wat is dat een verdrietige zaak? En dan is dat bepaald geen zaak van vreugde en blijdschap. Maar zo mogen we deze zondag bepaald niet verstaan. Christus heeft tegen zijn jongeren gezegd, denk erom, ik zal u geen wezen laten en het is nut dat ik wegga. Anders zal de trooster tot u niet kunnen komen. Wat dat betreft, dan weten we, als de discipelen vanaf de Olijfberg komen en ze hebben voor hun ogen hun meester zien opvaren, zijn voeten maakten zich los van de Olijfberg en ze hebben hem nagestaard tot het ogenblik dat een wolk hem wegnam van voor hun ogen. Ja, dan hebben ze bezoek uit de hemel gehad van engelen, dat weet u wel. En die hebben gezegd, wat staat ge? En ziet op naar de hemel, deze Jezus die al zo zal wederkomen, gelijk ge hem naar de hemel hebt zien opvaren, hij komt terug. Maar dan lezen we het aan het einde van Lucas 24, als dan de discipelen terugkeren van de Olijfberg, dan zijn ze niet bedroefd dat ze hun meester nu missen. Maar dan gaan ze terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Hoe kan dat dan? Wel, gemeente, weet u hoe dat kan? Dat kan omdat de jongeren, dat is wel eens anders geweest. Als we denken aan Goede Vrijdag, dan weet u wel hoe het was in de kring van de jongeren en in de kring van de vrouwen. Als we denken aan Paasmorgen, toen was het ook al niet veel beter. Maar nu, nu mogen ze door het geloof oefenen. Christus, hij is weliswaar niet meer bij hen, maar het is beter dat Christus verheerlijkt niet meer langer op de aarde is, maar dat hij nu opgevaren is naar de hemel, waar die ten goede voor hen zal zijn, waar hij altijd voor hen leeft om te bidden. En dat is wat de apostel Paulus hier in dit rijke hoofdstuk Romeinen 8 in enkele woorden weergeeft. U weet dat de Romeinenbrief wordt wel eens genoemd een van de wezenlijke brieven waarbij de leer der zaligheid in alle helderheid door de apostel naar voren gebracht wordt. En natuurlijk is dat niet mijn bedoeling, maar als ik zomaar heel kort ook die hoofdstukken die aan dit achtste hoofdstuk vooraf gaan, aanduid. Drie hoofdstukken, de eerste drie, die onderstrepen de aangrijpende en diepe verlorenheid van uw en van mijn leven. Wat wij ervan gemaakt hebben. Het vierde hoofdstuk waarin de apostel heel duidelijk leert dat wat de mens ook aangereikt, hoe die bezig is van beneden naar boven te komen, dat dat alles op niets uitloopt. Dat ten eenenmale de weg van de mens naar God toe is opgebroken. En dan komt het vijfde hoofdstuk. Oh, wat een rijk hoofdstuk. Paulus, hij zegt het. Dan spreekt hij over de rechtvaardigmaking door het dierbare geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij de toeleiding hebben tot deze genade in welke we staan en roemen. Dan komt hoofdstuk 6, waar het bijzonder gaat over de heiligmaking, de vernieuwing van het leven. En dan Romeinen 7, waar Paulus in de praktijk dat leven der heiligmaking naar voren brengt en zichzelf daar ook bij betrekt. Hij zegt, weet je hoe het nou in mijn leven is? Ik? Oh, daar kom ik van mezelf nooit bovenuit. Je zou zeggen, Paulus, man, als je dan toch kunt zeggen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede met God. Hoe kan je dan dit zeggen? Ja, hij zegt in het zevende hoofdstuk, ik, oh, het goede dat ik wil, dat doe ik niet, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik juist wel. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En dan komt hoofdstuk 8. Ja. En het is opmerkelijk dat we in dit hoofdstuk 8 iedere keer vragen lezen. Dan is het dat de apostel hier zegt in vers 31. Wat? Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Met andere woorden, als die dan de slotsom maakt over datgene wat hij ook aan het begin van dit hoofdstuk naar voren gebracht heeft. Hij zegt, wat betekent dat dan? Ja, wat zullen we tot deze dingen zeggen? Nou, als God nou voor je is, hè, wie zal dan tegen je zijn? En dan in vers 33 het vers dat aan ons tekstvers vooraf gaat. Dan zegt hij, wie, nou noem maar op, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? In het gedeelte dat ons is voorgelezen vanavond van Romeinen 8 is het dat Paulus op een heldere wijze de gouden keten des heils naar voren heeft gebracht, die hij tevoren gekend heeft. Die heeft hij ook tevoren verordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te worden. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. Die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Ja. En dan in het 34ste vers. Ja. Wie is het die verdoemt? Ach, Christus is het die het doemvonnis voor zijn kerk heeft gedragen en doordragen. En nu betekent het dat in Christus een volk dat de eeuwige dood verdiend heeft, vrij uit mag gaan. En dan staat er ook, Christus is het die gestorven is. Ja. Dan denken we niet waar aan Goede Vrijdag. Dan denken we aan de staat van Christus vernedering. En dan weten we niet waar die jonge mensen die weten dat van de catechisatie als het gaat over de trappen van Christus vernedering. Dat Christus in de staat van zijn vernedering de zaligheid voor de kerk des Heren heeft verdiend. Er ontbreekt niets aan, het heeft geklonken op de kruisheuvel Tetelestai. Het is volbracht, het werk is ten einde. En dan zegt Paulus het ook, hij zegt, Christus is het die gestorven is. Hij heeft de prijs betaald, hij heeft alles aangebracht. Maar dan staat er, ja wat meer is, wat is meer, ja... die ook opgewekt is. Is de opwekking van Christus, het paaswonder, groter dan het sterven van de middelaar gemeente. Maar als het over Pasen gaat, dan betekent het Christus, hij is op paasmorgen van de schuld, zoals hij die voor zijn kerk vrijwillig op zich heeft genomen, ontslagen. En nou betekent het, hij heeft de kwitantie getekend, ontvangen, ondertekend, met het goddelijk voldaan. De opstanding, de opwekking van Christus betekent, Paulus zegt het elders, overgeleverd om onze zonde, opgewekt ter onze rechtvaardigmaking. En dan, ja, gaat Paulus weer verder. Hij zegt, die ook ter rechterhand is, die ook voor ons bidt. Christus, hij is ter rechterhand van God. Nou, nu kan men niet begrijpen, als we spreken over Gods rechterhand, dat dat natuurlijk een mensvormig spreken is. Want de Heere God is een geest. Hij heeft in dat opzicht geen rechterhand. Maar Gods rechterhand, dat betekent de plaats van eer. De plaats van gunst. De plaats van heerlijkheid. Paulus zegt, hij is nu ter rechterhand van God. En dan weet u, ach hier staat, hij is daar. Op een andere plaats lezen we dat hij daar zit, dat hij gezeten is aan Gods rechterhand. In de handelingen, handelingen 7, de geschiedenis van Stefanus, nietwaar, dan lezen we dat hij dan staat, hij is staande ter rechterhand Gods. Ja, ter rechterhand Gods is hij, dat wil zeggen, de apostel zegt in de Hebreeënbrief, we zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is de kroon die hij ontvangen heeft zoals we in Psalm 21 lezen. De kroon met eerbied gesproken van het fijnste goud, dat is eer en heerlijkheid. Dat wil zeggen dat de Vader door het geven van die kroon nadrukkelijk het betuigt dat hij ten volle in de arbeid van zijn zoon als borg en middelaar is tevreden gesteld. Ja. Hij zit daar. U weet, in het Oude Testament, de priesters, wanneer ze het priesterlijke werk in de tempel deden, ze mochten niet zitten. Terwijl ze bezig waren de priesterlijke arbeid te verrichten, dan moesten ze staan. Waarom? Wel, gemeente, omdat eigenlijk aan dat priesterlijke werk van het Aaronitische priesterschap maar geen einde kwam. Nee, al die offers die werden gebracht, maar er moesten nog meer offers komen. Al dat bloed dat dagelijks vloeide, daar moest weer meer bloed komen. We zeggen het uit die bekende psalm, die waar psalm 40, brandoffers, nog offers voor de schuld, ze voldeden aan uw eis nog eer. Ja, maar nu zit Christus daar, dat wil zeggen, dat is de rust die hij heeft, omdat hij zijn middelaarsarbeid, wat het verdienen van de zaligheid betreft, heeft verkregen. Ja, maar nu staat hij daar ook, en dat is niet een tegenstelling met het zitten, nee, hij staat daar. Stefanus, toen het cordon rondom hem sloot en de stenen op hem neerregende, heeft gezegd, ik zie je, staande ter rechterhand Gods. Ja. Staande tot zijn hulp, staande tot zijn verlossing. Als we lezen over het staan van Christus aan Gods rechterhand, dan betekent het ook dat hij in zijn verhoging de door hem verdiende zaligheid daadwerkelijk ook toepast. En dan komt het. Die ook voor ons bidt. Ja. Gemeente, toen de Heer Jezus op hemelvaartsdag ten hemel is gevaren, toen is die bepaald zijn kerk hier op aarde niet vergeten. O nee, wat dat betreft, dan zegt Paulus het hier. En hij sluit er zichzelf bij in. Hij zegt, die ook voor u. Nee, hij zegt, voor ons. Hij mag door genade zijn eigen naam erbij schrijven. Hij zegt, die ook voor ons bidt. En ik zou wensen, maar ik weet wel dat ik dat toch niet kan. Maar dat ik vanavond die hoge priester, zoals hij nu aan de rechterhand van de Vader werkzaam is, u zo zou kunnen voorstellen dat als hij voor u nog een vreemde is, dat je geen ogenblik rust meer in je leven zou kunnen hebben en dat je zou zeggen, je knieën buigend in de binnenkamer, o God, wat zijn die mensen uitnemend gelukkig, die mogen weten een voorbidder, een hoge priester te hebben in de hemel, die hun zaken waardigt, die altijd zijn ogen over hen open heeft. Er is geen ogenblik of ze zijn in de voorbeden van deze Christus, van deze hoge priester, besloten. We weten dat als we zo Gods woord lezen, ja, dan kunnen we uit het woord van God verschillende namen noemen van mensen die als voorbidders ons worden getekend. Laat ik er een enkele noemen. Mozes. Hé? De Heere die sprak ervan. Dat hij dat volk waar hij al zoveel verdriet van had gehad. Dat hij dat wilde verdelgen. Maar Mozes heeft zich in de bres gesteld. En heeft gezegd. Hij heeft een beroep gedaan op de deugden Gods. Hij heeft gezegd. Wat zult ge dan met uw grote naam doen? En de Heere heeft gezegd. Nou ja, dan zal ik een engel meesturen. Naar het land der belofte. Nee, zegt Mozes. Indien uw aangezicht met ons niet medegaat, doe ons toch van hier niet optrekken. En de Heere heeft de gebeden van Mozes verhoord. Gemeente, als ik denk aan Aaron, de staat van Aaron, dat hij met het wierookvat wat hij vulde, met reukwerk, dat hij zich stelde tussen de doden en de levenden. En in een ontroerend gebed, de plaag voor het aangezicht des Heren heeft neergelegd. En God wilde de plaag doen ophouden. Gemeente, als ik denk, we zongen het, hè, uit Psalm 99. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend bij voor zijn volk als een hemeltolk. Zij en anderen meer riepen tot de Heere die met gunstig oren hun geroep wilde horen. Wat denkt u van Elia? Jacobus zegt het in zijn ongemene zendbrief. Hij deed een gebed en het regende niet. 3 jaar en 6 maanden. En hij deed wederom een gebed. En de Heere gaf regen. En de Heere die gaf dat de aarde vrucht voortbracht. Wat denkt u van Job? Zijn 3 vrienden. Wat hebben ze hem benauwd? En wat heeft de Heere zich uiteindelijk daarover vertoornd? Maar Job, hij heeft dan ook dat wat zijn 3 vrienden hadden misdreven voor het aangezicht des Heeren gebracht. En God heeft het vergeven. Laat ik nog 1 naam noemen. Daniel. En Daniel, hij wordt in het woord van God genoemd die gewenste man. Een man die op de knieën leefde. Die in dat opzicht. Wij zouden zeggen. Daniel doet die gordijnen dicht, man. Ze staan op de uitkijk. Nee. Daniel was een man die op de knieën leefde. Voor zichzelf. Maar ook de noden van het volk op zijn hart droeg. Maar nu gaat het vanavond over die hoge priester, de Heer Jezus Christus. En dan voelt u wel, gemeente, ach, ik heb verschillende Bijbelse namen genoemd van hen die ons als voorbidder worden getekend in de schrift. Maar wat zijn die in vergelijking met die voorbidder Jezus Christus? Ja. De Heer Jezus, hij heeft op de aarde altijd gebeden, ja. Dan weer zocht hij de eenzaamheid van de woestijn. Dan beklom hij de hoogte van een berg om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En dan tekent het woord van God het ons hoe hij, ja, als zoon het aangezicht van zijn vader zocht. om met de Vader als zoon gemeenzaam te mogen zijn. Maar dat lezen we ook, dat hij als knecht, als vaders knecht, zich begeerde te stellen voor zijn hemelse Vader, om van God kracht te begeren, om de taak die de Vader hem in de eeuwigheid had opgelegd en die hij vrijwillig had aanvaard, te kunnen en te mogen volbrengen. Maar gemeente, Christus, hij wordt ons ook getekend in zijn bidden, als voorbidder, als de borg van zijn kerk. In het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, dan wordt hij ons getekend, hoe hij daar voor het aangezicht des Heren ook ten nutte van zijn kerk werkzaam is. De Heer Jezus heeft biddende geleefd. Hij heeft biddende dan ook aan het schandhout gehangen. Biddende is die gestorven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Als het erover gaat, gemeente, dan is het dat Christus inderdaad, als het nu gaat over hem als voorbidder en als die enige hoge priester. Paulus die zegt het in de brief aan de Hebreeën. Hij zegt, hij leeft nu altijd om voor ons, om voor zijn kerk te bidden. In diezelfde brief, de Hebreeënbrief, dan zegt de apostel dat hij de hemelen is doorgegaan. Om nu, zegt de apostel, te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ja. Wat is nu de gebedsgrond? Nietwaar, dat is toch onze eerste gedachte, nietwaar? Wat is nu de gebedsgrond van deze hoge priester, van deze geheel enige voorbidder? Gemeente, dat hoef ik toch niet te zeggen. Maar het is wel nodig om dat heel duimendik te onderstrepen. Dat dat nooit iets kan zijn van u, van mij, van onze mensen. Nee. Alles wat uit het adamitische bestaan voortkomt, dat kan de Heere niet behagen. Nee. Uit ons is geen vrucht. We zeggen dat niet waar. Als je dan bij de waarheid bent opgevoed, dan hoor je dat nog wel eens mensen zeggen. Maar het moet beleefd worden, hè. Daar moeten we het maar aan vasthouden. Want met godsdienst, dan komen we er niet. Het moet praktijk zijn. Uit u geen vrucht tot in de eeuwigheid. Ja. En wat is dan de gebedsgrond voor deze hoge priester? Voor wie is het dat hij dan als hoge priester aan de rechterhand van de Vader bidt? Gemeente, als we Romeinen 8 lezen, dan zegt de apostel, hij zegt het heel helder, hij zegt in het voorafgaande vers waar ik al op wees, dan heeft hij het over de uitverkorenen. Dan heeft hij het over degene die tevoren, die hij tevoren gekend heeft, de gekenden van eeuwigheid. Dan heeft hij het over, als die dan spreekt over die gouden keten des heils, over die verordineerden, over die geroepenen, over die gerechtvaardigden, over die verheerlijkten. Nou, laat ik het met één woord samenvatten. Voor wie dan? Ja, dat is voor zijn volk. Ja. Johannes 17 zegt hij het. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe, maar ge hebt ze mij gegeven. O gemeente, als het gaat over deze gebedsgrond, dan komen we terecht in de nooit begonnen eeuwigheid. Ja. De Vader die zijn kerk heeft geliefd met een eeuwige liefde. Hij heeft in de sluiting van het verbond dat volk aan het hart van Christus gelegd. En Christus is het die hen voor zijn rekening heeft genomen. En dan is het inderdaad dat we moeten zeggen, wat een vaste gebedsgrond. Het ligt in de verkiezende liefde van de Vader. Ja. En ja, waar nog meer in? Gemeente, het ligt ook in de zoen- en kruisverdiensten van deze enige middelaar. Hij heeft alles volbracht wat volbracht moest worden. Hij heeft dat wat hij al van eeuwigheid op zich genomen heeft tot het laatste toe vervuld. En de Vader heeft in het werk van Christus volkomen genoegdoening gevonden. En dan spreken we het wel, niet waar, over de verdienende liefde van de zaligmaker. O, in dat opzicht, dan moeten we zeggen, als het nou gaat over de kerk des Heren, wat een vaste grond, die ligt niet in hen, die ligt niet in hun bidden. Moeten ze dan niet bidden? Jazeker. Ach, u weet, dat wordt dan wel eens gezegd, het gebed, dat is de ademtocht van het genadeleven. Waar de Heere de hand van zijn genade op je leven gaat leggen. Ach, daar kan het niet anders. En al durf ik het niet voor bidden te houden. Maar zoals iemand is zei, die zei, ach, het is maar de Heere wat naschreven. Maar dan zeg je, o God, wil u nog in genade op me neerzien? O Heere, wil u me bekeren zoals u al uw volk bekeert? Mag ik eens vragen, als we hier aan de avond van de weeszondag in de kerk hier zijn in Barendrecht, zit er zo'n jongen, zit er zo'n meisje, zit er zo'n man, zit er zo'n vrouw in de kerk? Ja. Ja. Maar weet je, als het nou gaat over de gebedsgrond van deze hoge priester. Nee, dat zit niet in mijn bidden. Oh nee. Maar dat zit nou uitsluitend in zijn bidden. Ja. En dat bidden van Christus, dat is een eisen bidden. Hij kan op grond van wat hij heeft aangebracht het de Vader zeggen. En ach, inderdaad, als ik dan denk aan deze uitnemende voorbiddergemeente, wat is dat volk gelukkig dat nu mag weten, deze voorbidder, deze hoge priester in de hemel te hebben. En dan zegt er misschien iemand vanavond, die zegt, ja, daar heb je het nou weer. Dominee, ik zit dan nog wel eens in de kerk. En ja, Dan gaat het over Gods volk. Hè. Maar als je dat nou mist in je leven. Hè, en als je daar nou buiten staat. Hoe moet het dan? Mag ik heel nadrukkelijk erop wijzen. Ik heb gezegd, voor wie hij bidt, dat zegt Paulus hier duidelijk. Daar hoef je nou niet theologie voor gestudeerd te hebben. De uitverkorenen, de gegevenen van de Vader. Maar hij zei, ja, maar hoe moet het nou met mij? Mag ik u nadrukkelijker op wijzen, zult u zich niet vastbijten in Gods verkiezende genade. Er zijn wat mensen die daar zich stiekem weg of soms ook wel heel duidelijk uitgesproken in vastbijten. Dat is niet waar we ons mee moeten bezighouden. Dat zijn de verborgen dingen voor de Heere. Maar de Heer heeft gezegd dat we ons bezig zullen houden met de geopenbaarde voor ons en voor onze kinderen, om die te doen. En dat was ook bij de voorbereiding van datgene waar we dan vanavond iets over proberen te zeggen, dat me in gedachten kwam. Ik dacht, ik zal dat er toch eens bij betrekken. Dan staat er zo in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, paragraaf 12. Dan zeggen onze vaderen daar, ze zeggen, van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing tot zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate verzekerd, niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk onderzoeken. Daar worden we niet toe geroepen. Nee. Maar staat er, als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoort, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. Ik heb eens iemand horen zeggen, en dat zijn van die uitdrukkingen waar je nog wel eens over denkt, die zei: de staat van ons leven laat de vrucht van ons leven zien. Moet u maar onthouden. De staat van ons leven laat de vrucht van je leven zien. En dan worden we niet geroepen om te zeggen, kijk eens, nou ja, als het dan gaat over voor wie die hoge priester in de hemel werkzaam is, dat zijn de uitverkorenen. Dat is simpel gezegd Gods volk. En als ik dan de genade mis, nou, ja, maar dan zeggen onze vaderen, ga nou eens onderzoeken, zijn die vruchten van de verkiezing in je leven? En dan zit er misschien een jongen of een meisje die zegt, ach dominee, ik durf dat allemaal niet te zeggen. Maar dat weet de Heere, ik kan buiten God niet meer leven. De zonde is me de dood geworden. En de Heere, dat moet ik toch eerlijk zeggen, hij is voor me geworden het allerhoogste en eeuwige goed. En als het nou gaat, dat wordt dan in dat desbetreffende artikel of paragraaf van onze Dordtse leerregels genoemd, die droefheid naar God, dan moet ik zeggen, dat ik nou God moet missen en ik kan hem niet missen. Dan zou ik zeggen, ach, wees dan maar niet al te bedroefd, maar leg dan dat alles maar voor zijn aangezicht neer, want dan is het dat deze hoge priester ook aan die ellendige, aan die bekommerde, aan die bestredene in zijn gunst gedenkt. Zijn gebedsgrond. Maar nu zijn gebedsinhoud. Wat is nou de inhoud van het bidden van deze hoge priester in de hemel? Gemeente, hij bidt om de toebrenging van zijn kerk. Daar wil ik maar mee beginnen. Dat is gelukkig. Hè? Ja. Want als de laatste van de uitverkoren is toegebracht, dan is het gebeurd. Hè? Dan zal de wereld geen minuut langer bestaan. Dan komt hij terug op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Maar, ja, Hij is nu nog biddend werkzaam voor de toebrenging van zijn kerk. En ik weet wel, we moeten oppassen al te menselijk dat onder woorden te brengen. Maar dan zeg ik wel eens, dat zou toch wat wezen, hè? Als je nou vanavond hier in de kerk zit, jongen, meisje of man, vrouw, vader, moeder. Zoveel jaren in de kerk gezeten. Nee, niet onverschillig hoor, dominee. Maar, ja, dat die Christus, hè, hij wijst op zijn middelaarsbloed. En hij zegt, vader, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, daar heb ik mijn leven voor afgelegd. Daar heb ik mijn bloed voor gestort. Vader, het is de tijd van uw welbehagen. En als nou de tijd van dat welbehagen is aangebroken, wat gebeurt er dan? Dan gaat die geest uit. Die altijd, ja niet, want anders krijgen we geestdrijverij. Die geest die zich paren wil aan het woord. En dan kan je in de kerk zitten. En dan heb je al zo dikwijls preken beluisterd. Maar dan gaat dat woord, dat komt in het diepst van je hart. Net als die Lydia, weet je wel. Er staat er zo simpel, maar het is een godswonder. Er staat de Heere, opende haar hart, dat ze acht ging geven op hetgeen van Paulus gesproken werd. En ja, hij bidt om de toebrenging van zijn kerk. Ja. Ook als het gaat, hè, in de gemeente van Barendrecht. Hè, jonge, meisje, vader, moeder. Ben je nog onbekeerd? Leef je nog voor eigen rekening? Oh, laat het tot moed zijn. Hij bidt nog om de toebrenging van zijn kerk. Dat er toegedaan zullen worden tot die gemeente die straks eeuwig zalig zal zijn. En ja, dan gaan we dat niet uitwerken. Dat zou natuurlijk best kunnen. Als het nou gaat over die toebrenging. Hè? Ja, dan gaat de Heere niet. En ik bedoel het niet oneerbiedig als ik het zo zeg. Dan gaat de Heere niet over onze bol strijken. Dat we zulke lieve en beste mensen zijn. En dat we op weg zijn naar de hemelse heerlijkheid. Maar dan wordt je leven opengelegd. En dan zeg je, o God, hoe moet het toch? Hoe raak ik nou ooit tot u bekeerd? Hoe zal nou mijn schuld worden betaald? Hoe zal ik nou met die God in een verzoende betrekking kunnen geraken? En een mens die doet wat. Hij probeert dit, hij probeert dat. Hij probeert zichzelf te verbeteren. De Heere beterschap te beloven. Nou, ja, van alles en nog wat. Maar wat zijn het gelukkige mislukkingen. Als dat in een niet en een nul eindigt. Maar nu is het ook, als het nou gaat over dat bidden van Christus. De inhoud van het bidden van die hoge priester. Dan bidt hij ook dat er een ogenblik komt en dat je ogen gezalfd worden met die zalfolie des geestes. En dan krijg ik iets te zien van de heerlijkheid van hem die nou op deze aarde is gekomen. Niet om te roepen, beste, lieve, deugdelijke mensen, maar die nou geroepen is om zondaren tot bekering te brengen. Die het gezegd heeft, ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij bidt om de toebrenging van zijn kerk. En daar wil ik eigenlijk dit ook gelijk aan verbinden. He? Zitten er hier, die hongeren en die dorsten. Naar die gerechtigheid die er alleen maar bij God in Christus is. Ja. Dat is vrucht van zijn voorbeden. Zijn er die zeggen, ach dominee, er liggen dingen in mijn leven. Geen leed kan het ooit uit mijn geheugen wissen. Maar toch, Ik zie er zo naar uit dat er eens een nieuwe inzetting in mijn leven mag plaatsvinden. Nou is het, wat de inhoud van zijn bidden betreft, dat hij bidt. Hè? Dat er in het leven van de zulke een opwas mag komen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Ja. Hij bidt om de toebrenging van zijn kerk. Meer nog, ja, hij bidt ook om de vrijspraak van zijn kerk. Ja. U weet, dat bekende nachtgezicht van de profeet Zacharia, weet u wel. Dan staat daar de duivel aan zijn rechterhand bij Jozua, de hoge priester. En die wijst op die vuile klederen. En hij staat daar voor de engel des Heren. En het is allemaal waar wat die duivel aanwijst. Maar dan gaat het klinken, de Heren schelden u, gij die Jeruzalem verkiest. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Doe deze vuile klederen van hem weg. Trek hem wisselklederen aan. Ja. Hij bidt om de vrijspraak van zijn kerk. O, als je schuld onbetaalbaar wordt. En God in zijn recht. Juist ook. Het je duidelijk maakt. Dat er geen millimeter afgaat. Dan wordt het omkomen. Wat is het een voorrecht als er een tijd gaat komen dat je een welgevallen gaat nemen in de straffen van je ongerechtigheid. Dan heb je niks meer te zeggen. Dan is God rechtvaardig en dan ben ik strafwaardig. Maar dat wonder dat deze hoge priester, die grote voorbidder, hij brengt zijn middelaarsverdiensten voor het aangezicht van de Vader. En op grond daarvan is het dat hij dat in zichzelf doodschuldige en goddeloze volk het getuigt. Ik zal niet meer op je deunen. En ik zal niet meer op je schelden. Bergen ze mogen wijken. Heuvelen ze mogen wankelen. Maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Nog het verbond mijns vredes wankelen. Zegt de Heere u ontfermen. En is het je van die mensen die denken. Als de Heere schuldvergevende genade heeft verheerlijkt. Dat de zaak is opgelost. Maar ach, in het volmaakte gebed. Dat de zaligmaker zijn discipelen en in zijn discipelen zijn kerk ook op de lippen heeft gelegd. Dan klinkt het ook, vergeef ons. Daar kom ik nou nooit bovenuit. Kan nooit gearriveerd raken. Vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Wil ons arme zondaren. Al onze misdaden en de boosheid die ons altoos aankleeft, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Dat heeft nou ook alles te maken met die voorbidding van deze enige en eeuwige hoge priester. Waar bidt hij nog meer om? Hij bidt om de bewaring van zijn kerk. Ja. Ze komen erachter dat ze zichzelf niet kunnen bewaren. Wat kan het vlees de overhand hebben? Wat kan de vorst der duisternis zijn scherpe pijlen op hem afschieten? Wat kan de wereld, al kan je 100 keer de wereld een scheidbrief gegeven hebben. Wat kan de wereld een invloed uitoefenen? En ik heb wel eens een kind des Heren en dan moeten we het niet in die uiterlijke dingen zoeken, dat weet ik best. Maar die zei, als je dan nergens bij kunt en het is stikkend benauwd. Hij zegt, dan kwam ik weer op mijn knieën terecht, maar ik kon nog geen gebedje meer bidden. En dan dat wonder, dat hij zo door wat hier Paulus nou schreef, dat in één keer in zijn ziel veranderde, die ter rechterhand Gods is, maar die ook, het is wat, die ook voor ons bidt, dat de banden breken, dat je zo een ogenblik mag ervaren, dat er één is, die zijn oog altijd ten goede over je open heeft. Hij bewaart. Hij bewaart hier in het strijdperk van het leven tegen de vijanden, de driehoofdige vijand waarmee ze te strijden hebben. Er staat in de brief van Petrus dat ze in de kracht Gods bewaard worden door het geloof in hem die nu aan de rechterhand van de Vader is en daar altijd aan hem ten goede gedenkt. Waar bidt hij nog meer om, de inhoud van zijn bidden? Gemeente, dat is de behouden thuiskomst van zijn kerk. Ja, hij zegt het in het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij me gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien, die gij me gegeven hebt van voor de grondlegging der wereld. O, wat kan het soms in het leven van de kerk des Heren schommelen. Maar, nou in het licht daarvan, omdat hij bidt voor de behouden thuiskomst van zijn kerk. Als ik door het geloof dan op die hoge priester mag zien. Weet je wat David dan zegt? Hij zegt, al ging ik ook door het dal van de schaduwen des doods. Geen kwaad zal me vrezen. Want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf die ondersteunen mij. Dan mag je zomaar in alle eerbied en in alle verwondering het Asaf nazeggen. Hij zegt, en mij. Dat doet hij. Het is, ik meen dat ik het bij Rutherford wel eens gelezen heb. Dat hij zegt, nog maar een stapje. Stap maar in. En mij, hiertoe, door u bereid, opnemen in zijn heerlijkheid. Gemeente, dan kom ik tot het laatste. Een paar woorden daarover, maar laten we toch eerst nog maar zingen. Laten we dat doen uit Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen perk. Het zesde van Psalm 145. iets over het laatste, want het is tijd. Ja, zijn gebedstroost. Ja. Wat ligt er in de voorbeden van Christus als die hoge priester in de hemel? Een uitnemende troost. Hij denkt altijd aan zijn kerk. Hij bidt altijd voor zijn kerk. Hij is altijd tot welzijn van zijn kerk bezig. O, als ik daar nou eens bij leven mag. Wat heb je dan een gelukkig leven? Hè? Dan is er geen tekort, dan is er ruimte. Maar wat is het dikwijls ook in het leven der genade zo anders. Dan kijk ik naar beneden. Dan kijk ik naar mezelf. Dan kijk ik naar allerlei omstandigheden. En dan zeg je, wat komt er van terecht? Maar een troost toch, hè? Want dan zegt hij het, hè? Dat bewijst hij, die hoge priester in de hemel. Hij zegt, zij het onthouden. Een vrouw, hè? Zou die haar zuigeling kunnen vergeten? Ja, het kan, maar het is haast onvoorstelbaar. Maar zo zou ik u toch niet vergeten, hoor. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. Ik denk aan Aaron, u weet de hoge priester. Hij droeg de borstlap met daarop de 12 edelstenen. Met daarop de namen van de 12 stammen van Israël. En zo is het dat deze hoge priester niet maar op zijn borst, maar in zijn middelaarshart zijn kerk draagt. Hij is onlosmakelijk aan hem verbonden. Ja. En dan bidt hij. Terwijl ik soms niet kan bidden. Je hebt mensen die kunnen altijd bidden. Maar er zijn van die mensen die kunnen soms niet bidden. Het is allemaal zo toegesloten. Maar nou, al kan ik het niet, maar hij bidt. Hij bidt, ja. Mag alles toegesloten zijn. Ik heb wel eens een kind des Heren ontmoet. Die zei, ja, het leek alsof er niets meer door kon. En toen kreeg ik daar mijn hoop en mijn blijdschap in. Hij bidt. En ik kan dan niet bidden. Hij bidt. En ik durf niet te bidden. Heb je dat ook? Hè? Ja. Als je nou met jezelf iedere keer zo ondersteboven gaat. Je hebt mensen die in geestelijk opzicht allerlei successen behalen. Vergeef me dat ik het zo uitdruk. Het ene lintje naar het andere lintje komt erbij. Maar er is een volk op de wereld. Dat gaat iedere keer ondersteboven. En zouden niks anders over dan, ja, wat ik in het begin heb aangehaald. Zoals Paulus het zegt. Ik, ellendig mens. Ja. Maar nou bidt hij. Ook als ik soms niet durf te bidden. Als alles me veroordeelt. En alles me bij de handen afbreekt. Hij bidt. Ook als, ja, kan dat dan, ja. Dat ik niet wil bidden. Er is opstand in mijn hart. Er is tegenstand. Datgene wat de Heer me ontnomen heeft. Ik kan er niet onder buigen. En het kruis wat de Heer op mijn schouders heeft gelegd. Ik wil het niet dragen. Maar hij bidt. Ook als ik niet wil bidden. En weet je wat er dan kan gebeuren? Oh, dan kan dat weerbarstige, dat eigenzinnige hart, dat kan daardoor zozeer verbroken worden, dat je als het ware in de tranen die je daarover moet schreien, zegt Heere, ach, wat bent u toch onuitsprekelijk goed, en dat je niet anders wil dan de loopbaan te lopen die de Heer heeft voorgesteld. Een troostgrond, ja, ook wanneer er dat leven mag zijn voor Gods aangezicht. Dan moet ik altijd maar zeggen, ook mijn gebedjes, hè. wat is nodig? Dat de Heere die gebedjes reinigt en zuivert. En dat doet hij nou, die hoge priester in de hemel, met het reukwerk van zijn verdiensten. En dan wil hij die gebedjes, die van mijn kant nog zo vol van zonde zijn, van zijn hand laten opgaan tot het aangezicht des vaders. En dan hoor ik de dichter het zeggen, die, het is wat, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijd. Gemeente, een vraag, want ik zei we moeten eindigen. Heeft, we hebben gesproken over die hoge priester in de hemel, die de weeskerk heeft. Hebben we die hoge priester in ons leven alles nodig gekregen? En u zult zeggen, ja dominee, maar ja, ik leef nog voor eigen rekening. Ja, dat is wat. Maar wat moeten we dan? Dan is er maar één weg, die ik vanavond ook met al de liefde van mijn hart ook een ieder wil prediken. Buig je knieën. Zeg het allemaal maar tegen de Heere. En zeg het maar, Heere, we hebben het gehoord. In uw bidden, uw gebedsinhoud, ben u nog steeds bezig om uw kerkvergaderend werk te volvoeren. Ach, laat dat ook in mijn leven eens werkelijkheid worden. Dat ik u te voet vallen zou om van u de wegen te leren. Want hij, en daar ga ik mee eindigen, hij die nu aan de rechterhand des vaders is, en zoals Paulus het zegt, die voor ons zijn kerk bidt, hij is dezelfde die daar eenmaal stond voor de poorten van een zich verhardende Jeruzalem. En heeft daar tranen geschreid, heeft gezegd, och, dat zeg ik vanavond ook, och, dat ge nu heden, niet morgen of volgende week, het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid, dat ge nu heden bekennen zoudt wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En dat is het laatste, de kerk des Heren. Ja, zegt er een, dominee, wat hier staat, die ook voor ons bidt, dat is voor de kerk, maar ik durf me daar zo dikwijls niet bij te rekenen. Weet je wat ik dan vanavond tegen je wil zeggen? Dan zeg ik, ach, zoek het maar niet bij jezelf in de dingen die de Heere in zijn genade je geschonken heeft. We zijn zo geneigd om het te zoeken in onze bevindingen en in onze ervaringen. Ik weet, wat gaat er niet buiten? Maar vraag maar aan hem of hij het zodanig wil maken dat we nou met niemand anders tevreden mogen zijn dan met hem alleen. Hè? Ach, bij onszelf is het zo'n bewegelijk koninkrijk. Maar als ik de rust en de sterkte mag zoeken en vinden in die gezegende hoge priester, wat ligt dat vast? Wat ligt dat voor eeuwig vast? En nu is het. En daar eindig ik mee hoor. Nou is het dat deze hoge priester nog steeds bezig is om te bidden dat zijn gemeente der uitverkorenen, dat die in het eeuwige leven uiteindelijk onbevlekt zullen gesteld worden. Amen. Heren, we zijn onder uw woord geweest vanavond en we hebben geprobeerd iets te zeggen over dat wondere heil dat u, o Heere Christus, als de opgevaren zalig maken ten nutte van uw kerk wil doen. Heren, geef uw kinderen door het dierbare geloof daar is houvast aan te mogen hebben. Om juist omhoog te zien. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. En Heer, als we nog voor eigen rekening voortleven, we hebben het gehoord. Heere Christus, u bent nog steeds bezig om te vragen, te bidden, om de toebrenging van uw gemeente. En dan mogen we toch ook vragen, Heere, mag dat ook mezelf zijn? Al ben ik nog jong, of al ben ik al oud, maar voor u staat dat niet in de weg. Denk aan de gemeente, Heer. Wil u zijn met de broeders van de kerkraad, geef ze alles wat ze ambtelijk nodig hebben. Er wordt een ambt gemist, dat u ook daarin zou willen voorzien. En dat we zo met wat u ons in dit avontuur schonk in alle ootmoed, alleen in u eindigen mochten, om Jezus wil. Amen. Psalm 21, tweede vers, is onze slotzang. Wat hij u smeekt, uit harten grond en al zijn reine verlangen, hebt gij hem doen ontvangen. Ook hebt ge de uitspraak van zijn mond, al wat hij heeft begeerd, geweigerd, nog geweerd. Het tweede vers van de 21ste psalm. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.